We gaan het woord van God openen. Het woord wat hij vanmiddag voor ons centraal stelt, komt allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 1. En we lezen daarvan de versen 21 tot en met 33. En vervolgens lezen we uit het Evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 7 en vers 16 tot en met 23. Eerst dus Deuteronomium 1, vers 21 tot en met 33. En vervolgens Johannes 14, vers 1 tot en met 7 en vers 16 tot en met 23. Deuteronomium 1 vanaf vers 21. Zie, de Heere uw God heeft het land aan u gegeven. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe, en zei: laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen, dus ik nam 12 mannen uit uw midden, 1 man per stam. En zij keerden zich om en trokken het bergland in, en zij kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Zij namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit en zeiden: het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heere uw God ongehoorzaam. U morde in uw tenten en zei: omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen: het is een volk groter en langer dan wij, de steden zijn groot en hemelhoog versterkt. Wij hebben er zelfs Enakieten gezien. Toen zei ik tegen u, dat zegt Mozes: schrik niet voor hen terug, wees niet bevreesd voor hen. De Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft. En in de woestijn waar u gezien hebt, dan komt dat prachtige beeld dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt, op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken om uw tenten op te zetten, 's nachts met het vuur om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Tot zover dit gedeelte. Nu dan Johannes 14 vers 1 tot en met 7 en vers 16 tot en met 23. Johannes 14 vanaf vers 1. Woorden van Jezus tot aan zijn discipelen. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Dan gaan we verder bij vers 16. En ik zal de Vader bidden dat hij u zal geven een andere trooster, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe, nog een korte tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We staan vanmiddag stil bij de versen 1 tot en met 3 van Johannes 14... Laten we die samen nog een keer lezen. Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Woorden van Jezus voor toen en voor nu. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, hier en thuis. Wat is er toch allemaal aan de hand? Zo'n vraag kan je zomaar bezighouden. Als je terugdenkt aan wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Wat er kan plaatsvinden in je persoonlijk leven, soms vanuit het niets. En je denkt, wie heeft hier nu nog de regie? Wat gebeurt hier allemaal? Kan ik dit nog wel langer dragen? Hoe dan ook. Het zal niet zo heel moeilijk zijn als je dat soort ervaringen kent om je te verplaatsen in de discipelen hier aan de voeten van Jezus. Ze zijn beroerd. Letterlijk helemaal geschokt in de war. Hoezo? Jezus is er toch bij? Ja, dat is juist het probleem. Hij is het probleem. Want hij heeft kort hiervoor een aantal dingen gezegd. Die kunnen ze niet handelen. Nog niet. Ze willen hem helemaal volgen. Dat is wel gebleken de afgelopen jaren. Ze zijn niet zomaar afgehaakt. Integendeel, ze komen niet van hem los. Ze hangen aan zijn lippen. Maar juist daarom, doordat er over die lippen van Jezus nogal eens woorden komen die niet zo gemakkelijk te begrijpen zijn. Zeker niet als je je eigen plannen al hebt ingevuld. Kun je zomaar verward en geschokt zijn. Jezus ziet dat. Wat is de reden? Wat zijn dan die woorden waar ze geen raad mee weten? Laat ik het maar samenvatten met 4 keer een vee, jongelui. Allereerst de les van vernedering. In het vorige hoofdstuk, aan het begin, kun je lezen dat Jezus iets gedaan heeft wat niemand zag zitten. Iedereen was die paaszaal binnengelopen en langs die schaal met water gekomen. En die hadden die doek wel zien hangen, maar dat was het werk van een slaaf. Die zou zo wel komen. Maar Jezus stopte bij die schaal en bij die doek. Hij ging door de knieën in het stof en waste hun voeten. En Simon Petrus was spreekbuis van alle geweest, zoals zo vaak. Het was eruit voordat hij de erg in had. Hij begreep het niet. Hoe kan nou de Messias, de Zoon van de Allerhoogste, waarvan wij weten dat Johannes heeft gezegd, het was het woord dat bij God was, door het stof gaan. Is dit nou degene die ons gaat verlossen? Dat is wel het minste wat hem bezig gehouden heeft, maar het is misschien wel de eerste zet geweest, opnieuw, om verward te raken. Het tweede is veel ingrijpender. Jezus is begonnen te spreken over verraad, tweede V. Verraad. En dat niet zomaar door de eerste, de beste voorbijganger, maar door een van de intieme kring. Wij denken vaak, ja natuurlijk Judas, maar dat hebben zij niet gedacht. In hetzelfde evangelie, één hoofdstuk terug, lees je dat ze het er met elkaar over hebben. Wie is het? Wie bedoelt Jezus? Ze wezen niet allemaal naar Judas meteen. Dat lag niet meteen voor de hand voor hen. De gedachte alleen al dat er één van hen Jezus zou gaan verraden. Eén van hen, die 12 mannen, die 3 jaar lang door Jezus onderwijs hadden gekregen. En zoveel met hem hadden opgetrokken. Ook zoveel met hem op hadden, zo leek het. En dan verloochening. De derde V. Jezus heeft gezegd dat nota bene Petrus, de rots, zou gaan zeggen dat hij Jezus niet kende. Begrijp je iets van die verwarring? Ik zal nooit vergeten dat ik hoorde, ik kwam thuis uit school en het was het gesprek van de dag bij ons thuis, dat een van de voorgangers, waar ik ontzettend veel respect voor had, gastvoorgangers die in Veenendaal voorgingen, en waar ik heel vaak echt met zegen bij had gekerkt, een buitenechtelijke relatie bleek te hebben. Dan ben je geschokt. Dan kan iedereen zeggen, ja, maar dan hoeft er met die preken nog niks mis te zijn. Maar als iemand dat zo vol vuur staat te vertellen en hij blijkt uiteindelijk zelf, is het dan allemaal wel waar, je zult puber zijn? Of gewoon mens, zoals die discipelen. Misschien ken je wel die momenten dat je teleurgesteld raakt in een ander. Iemand die een belangrijke positie voor je had in het leven, in de kerk. En je wordt erdoor aangegrepen en je bent verward. Hoe kan dit? Zomaar een voorbeeld. Je kunt het invullen voor jezelf. En dan die laatste V. Dan begint Jezus ook nog te spreken over dat hij weggaat. Nog een kleine tijd ben ik bij jullie. Johannes 13 vers 33. En jullie zullen mij gaan zoeken. Maar je kunt me niet vinden. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Moet je voorstellen dat je moeder dat zegt. Ik ga straks weg. En je kunt me wel gaan zoeken, maar je zult me niet meer vinden. Dan word je, wij zeggen dan even, hè, dan word je toch gek. Mama, wat zeg je nu? Zonder u kan ik toch niet? Stel dat mama dat zou zeggen. Ze zeggen, mama, ik met klittenband ga ik aan u vastzitten. Waar u ook heen gaat, ik ga mee. Ik kan niet zonder u. En al helemaal niet, als het toch blijkt, hè. Dat de Heere Jezus deze nare dingen heeft voorzegd. We hebben u nu zo hard nodig. Dat voeten wassen, dat vinden we zo ingewikkeld. Ja, het is een makkelijke taak zo. Gewoon puur praktisch. Maar wie heeft er zin in? Wie kan zo leven zoals Jezus dat heeft voorgedaan? Dat voorbeeld wat hij heeft gegeven, Heere Jezus, we hebben nog zoveel meer van u nodig. En helemaal als één van ons u gaat verraden. Laat ons niet in de steek. Als Petrus u gaat verloochenen en wij straks op de vlucht gaan. Hoe kan dat toch? Heere Jezus, waarom nu? Waarom zo? Is dat niet een beetje hard dan van de Heere Jezus? Staat hij je niet heel erg ver boven? Als iemand die het wel allemaal door heeft en die het wel allemaal begrijpt en die denkt, ach, hebben ze na 3 jaar nou nog niet door waar het om gaat? Nou ja, dat ach, hoor je Jezus nooit zeggen. Maar hij moet ze er wel redelijk vaak bij bepalen dat ze graag willen horen wat ze willen horen, maar niet horen wat Jezus nu echt zegt. Dat blijkt straks wel. Maar hij staat er niet boven. Echt niet. Want als Jezus zegt, laat jullie hart niet in beroering raken, dan gebruikt Johannes voor dat woordje beroering, dat verward zijn, een woord wat hij vaker ook voor Jezus zelf gebruikt. In hoofdstuk 11 van het Johannes-evangelie lees ik dat Jezus Maria, de zus van Lazarus, ziet huilen. Waarom? Omdat Lazarus, haar broer, gestorven is. En ze zegt, Heer Jezus, u bent te laat. Als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. En dan huilt ze. En wat staat er dan? Wat zegt Jezus dan? Waarom ben je nou zo verward? Waarom huil je nou zo, Maria? Komt wel goed hoor, ik ga hem weer opwekken. Nee. Dan staat er in Johannes 11, vers 33. Toen Jezus haar zag huilen, werd hij heftig in zijn geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Terwijl hij wist, ik ga hem zo opwekken. Als mens is Jezus zo nauw betrokken op de nood te vragen. Hij kent het ook van binnenuit. Hij staat er hier niet boven. In hoofdstuk 12, vers 27 komt het woord nog een keer voor. Dan zegt Jezus van zichzelf, nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Hij weet ervan. Dus hij staat er niet boven, maar hij gaat er in mee. Maar tegelijkertijd geeft hij ook een correctie. Wat zegt hij namelijk? U gelooft toch in God? Ik stel me zo voor, jongelui, dat hij daar Andreas heeft aangekeken en Thomas. Hij kent ze als geen ander. Petrus, Andreas, Judas, niet de Iscariot. Broeders, jullie geloven toch in God? Wat wil hij daarmee zeggen? Voordat hij naar zichzelf wijst, geloof zo ook in mij, is dit. Jullie geloven toch in God? We hebben niet voor niets Deuteronomium 1 gelezen. Ongetwijfeld erin gehamerd en gescherpt in de jeugd van deze mannen. Ze kenden de boeken van Mozes. Ze maakten deel uit van een traditie waarin van generatie op generatie de grote daden van de Heere waren doorgegeven. En waaruit bleek het handelen van God? Nou, zij ontzagwekkende genade, dat hij het met dat volk had gehouden. Dat hij, terwijl dat volk murmureerde en mopperde en eigenlijk weer terug wilde naar de slavendienst, volhield. En zo kwamen we erop om dit te lezen. Ook voor hen uitging. Hij heeft ze als een man, een kind, een jongen draagt, zijn volk er doorheen getrokken, doorheen gedragen. God ging voor hen uit om voor hen een plaats te zoeken, zodat ze hun tenten weer zouden kunnen opzetten in het beloofde land. Reus of geen reus, God ging voorop. Zijn ze dat geloof dan nu kwijt? Nee. Alleen ze voelen er niet zoveel bij. Die lessen van vroeger hangen even in de mist, omdat ze zien wat voor ogen is. We gaan op weg naar Jeruzalem. Jezus is zeker niet van plan om op de troon van vader David te gaan zitten. Ons kleine clubje, wat hem straks moet ondersteunen, is intern verdeeld. Ons hart, dat smelt in ons, net als bij onze voorvaders. En we vergeten dat God erboven staat. Dat God alle macht heeft. Dat hij hier zijn plan volvoert. En daarom zegt Jezus, je gelooft toch in God. Geloof dan ook in mij. Dat ik het goed doe. Dat het niet de verkeerde kant op gaat. Dat die voetwassing heel erg belangrijk was. Dat die verloochening niet betekent dat het allemaal misgaat. Dat dat verraad er ook nog eens een keer bij hoort. Doe wat je moet doen, had Jezus gezegd tegen Judas. Geloof je ook, dat bedoelt Jezus, dat ik de gezant van God ben. De van God gezondene. Die kan zeggen, als je naar mij kijkt, zie je de Vader. Ik en de Vader zijn één. Dat brengt me even bij een toepassing, ook vanmiddag hier in de Laankerk. Gelooft u in God? Geef daar eens antwoord op. Er zijn heel veel mensen, misschien bent u het niet, maar kent u ze wel in uw familie of waar dan ook, die zeggen van kaf tot kaf is dit woord waar. Ik ben voor een schepping in 6 dagen. Er mag geen titel of jota worden afgedaan. God bestaat. Jezus is zijn zoon. En wat is hij nog meer? Ja, zaligmaker. Ja, uw zaligmaker, jouw zaligmaker. Als er iemand zegt, ja, maar dat geloof ik niet, dat maakt niet uit. Ja, dat maakt wel heel veel uit. Dat is een verschil tussen hemel en hel. Maar ik bedoel ermee te zeggen dat Jezus niet afhankelijk is van ons geloof om je zaligmaker te zijn. Dat is het aangrijpende van verloren gaan. Dat je een zaligmaker had en je hebt niet gewild. Maar het punt is dat mensen kunnen zeggen, ik geloof in God. Maar als Jezus zegt, geloof je ook in mij? Dan blijft het steken. Dan is dat moeilijk. Dat was niet alleen bij de Joden toen zo en bij de orthodoxe stroming van de rabbijnen vandaag de dag. Die Jezus zien wel als een historisch figuur, maar niet als de van God gezalfde. Hoe is dat bij ons? Hoe kom je er doorheen, dit leven door? Hoe kom je in het beloofde land? Door te beseffen dat die heilige God die zich bekend maakte in het Oude Testament zich volledig ten laatste heeft uitgesproken in zijn Zoon. En dat je zegt, Heer Jezus, hier hebt u mij met heel mijn hebben en houden. Hier kom ik tot u, zoals ik ben. Maak mij zoals u wilt dat ik worden moet. Ik geloof ook in u, dat u voor mij naar het kruis moest. Dat u die hele lijdensweg moest gaan voor mij. Wat een zegen als je dat in de lijdenstijd met kracht in je hart gebrand voelt worden door de Heilige Geest. Dit is de enige remedie. Ik geloof in God die al zo lief de wereld had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, wie dan ook maar, die geloof niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Dat geloof ik. Ook als het in mijn leven de hele verkeerde kant op lijkt te gaan. Ook als we leven in een tijd vol van crises. Ook als we niet meer gemeente kunnen zijn zoals we dat zo graag zouden willen zijn. Ook als we denken, hoe kan dit nu? Dit beperkt ons. Hoe moet het nou met Brug 010? We waren even op gang, al een heel poosje en nu gaat het wel goed. Gelooft u in God? Ik geloof ook in Jezus. Want wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wat een bemoediging voor deze discipelen toen, maar ook voor hen die Jezus volgen nu. Houd je vast aan mij, mijn kind, mijn broer, mijn zus. Want zo spreekt Jezus degene aan die in hem geloven. Dat gaat veel verder dan een bloedband. Dat is een geestelijke band. Hoor maar. Hij bemoedigt ze verder in vers 2. In het huis van mijn vader, zo komt dat geloof tot uiting. Als je gelooft in God en gelooft in Jezus, dan neem je deze woorden ook als gezaghebbend aan. Hoor maar, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Laat ik beginnen bij dat laatste deel van vers 2. Wat bedoelt Jezus daarmee? Waarom is het zo belangrijk om in hem te geloven? Waarom is het zo belangrijk om hem te vertrouwen dat als je denkt hij gaat de verkeerde kant op, hij gaat weg, juist nu, om te zien wat hij gaat doen? Hij gaat naar Golgotha. Jongens en meisjes, als kind dacht ik altijd, het gaat hier over hemelvaart. En de Heer Jezus, zo dacht ik, die gaat, dat vertelt hij hier straks naar de hemel en dan gaat hij allemaal stoelen klaarzetten. En dat had ik ook wel eens gehoord. Ik meen dat het dominee De Knecht was. Ik weet niet of u dat wat zegt, maar een oude hervormde dominee, gereformeerde bondsdominee, zo u wilt, die ik heel vaak heb gehoord en die heel veel indruk op mij maakte door de wijze waarop hij preekte. Zo gunnend, zo ernstig en zo vol. Wij zouden vandaag zeggen passie, dat had hij zelf nooit genoemd, dat woord. Maar toch. En die preekte over die dingen. En dan zei hij, jongens, ik hoop dat jullie heel oud worden. Maar zelfs als kinderen sterven die de Here geloven, dan heeft de Heer Jezus ook kinderstoeltjes. Daar kon ik me wat bij voorstellen. Wat is dat mooi. Er is plaats, zoveel plaats voor oud en jong. Voor wie de Here gelooft. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Maar gaat het hier ten diepste allereerst over hemelvaart? Dat heeft er alles mee te maken. Maar als ik hier hoor dat dit de afscheidsgesprekken zijn op weg naar het lijden en sterven op Golgotha, mogen we allereerst wel concluderen dat het hier gaat over dat Jezus bedoelt, ik ga de weg banen, ik ga een plek voor jou reserveren via het kruis. Via het offer dat ik breng. Als ik de hemel open sterf, zo las ik ergens. Als Jezus de hemel open sterft, want zijn sterven is niet iets wat hem overkomt, maar een daad. Dan is er een vrijmoedige toegang. Een geopende weg naar God. Is daar een weg om binnen te komen. Bij God. Wat diep. Als ik dat Jezus hoor zeggen. En ik let op Thomas, die straks bijna is afgehaakt en uiteindelijk beleidt mijn Here en mijn God. Maar met al ons gepraten is dat niet de kern van lijdenstijd, beleven, geloven. Heere Jezus, deed u dat voor mij? Hebt u, er is toch geen vraag dan, dat is toch geloofstaal, u hebt voor mij een plek bereid. Ik die de deur achter me dicht trok als het aan mij lag. Dag vader. Ik kan niet wachten tot u dood bent. Geef mij maar de erfenis. Ik doe ermee wat ik wil. Paradijs? Nee. Dat is uw keus, maar niet de mijne. Ik wil zijn zoals u. En dat Jezus heeft gezegd, vader, laat mij gaan. Laat me ze allemaal gaan opzoeken. Laat me ze allemaal gaan thuisbrengen. Ook die er nu nog niet bij horen, die niet van de stal zijn. Ook voor degenen die het allemaal nog niet kunnen peilen. Die misschien het lampje nog op de rug hebben. Nou, ik heb wel eens iemand horen zeggen, iemand die met het lampje op de rug loopt, weten we wat dat betekent? Iemand die door anderen bekeken wordt en waarvan mensen zeggen, ja, dat is een kind van God, dat is iemand die is wedergeboren. Alleen die persoon zelf, die durft dat niet te zeggen, dat kan om heel veel redenen. Ik heb wel eens een collega horen zeggen, dan zou je zo iemand een slinger willen geven. Dat het lampje zo van de rug naar voren vliegt. En hoe doe je dat? Door het evangelie te verkondigen. Door het nou eens als een kind te aanvaarden en te geloven. Heer Jezus, u zegt het zelf. Echt hoor. Ook als je ermee loopt en denkt, voor mij? U moest iets weten. Nee hoor, hoef ik helemaal niet te weten. Ik heb mijn eigen hart. En ik weet hoe u denkt en wie u bent, want dat staat zoals Jezus heeft beschreven, al in het evangelie. Mijn hart zit vol met allerlei verkeerde dingen. Maar zijn hart is gericht om dat te veranderen. En om er ook voor te zorgen dat je daar genoeg aan hebt. Hè? Dat je weet, Heere, er is voor mij ook plaats. Er staat, er zijn veel woningen, anders zou ik het gezegd hebben. Sommige mensen draaien het om. Die zeggen, het is een enkeling, mocht er eens eentje. Want anders zou de Heer het wel gezegd hebben. Dat is niet waar. Dat is een leugen. Er is veel plaats. De Heer Jezus heeft echt niet alleen maar aan het Joodse volk gedacht. Dat allereerst en allermeest. Maar hij heeft ook gedacht aan degenen die later zullen gaan geloven. Dat de kudde bevolkt zal worden door Jood en Heiden. Hij heeft gedacht aan hen die nog geboren moesten worden. En zo klinkt dat evangelie ook vanmiddag. Hij is heen gegaan naar Golgotha. Heeft daar gehangen. Er was voor hem geen plaats. Even geen plaats aan het hart van de Vader. Even geen plaats, zo gezegd, in de hemel. Hij hing in de Godverlatenheid. De helse smart. Zodat ik nimmer meer van hem verlaten zou worden. Hoe geschokt ik ook kan zijn. Altijd aan hem verbonden. Als het niet zo was, zou ik het gezegd hebben. Ja, maar wat betekent dan het eerste deel van de zin? Waar heeft Jezus dat gedaan? Op Golgotha. En hij is met dat offer van hem naar de hemel gegaan, heb ik gezegd. Hij heeft daar de weg gebaand, maar is het Vaderhuis dan de hemel? Is dat wat Jezus bedoelt? Ik vind het niet erg hoor als u dat ervan maakt. Maar als ik het al zo zeg, dan voelt u wel aan dat er iets aan de hand is. Want als je er iets van maakt, dan doe je iets wat er niet staat. Als Jezus over het huis van de Vader spreekt, moeten we natuurlijk allereerst terugkijken waar hij dat vaker doet. En dat doet hij eigenlijk maar één keer. En dan kijkt hij naar de tempel. De tempel noemt hij het huis van zijn vader. En ja, zeker, de tempel was in zekere zin een bepaalde afbeelding, een bepaalde typologie van de hemelse heerlijkheid, maar ook weer niet helemaal. Ik denk dat we hier mogen zien hoe Jezus al vooruit blikt naar dat heerlijke moment wat ons beschreven staat in Openbaring 21. Waar staat, ik zag, Johannes heeft dat later op mogen schrijven, hij die hier even geschokt is als Petrus en Thomas, heeft het later uit de mond van de opgestane Jezus gehoord. Schrijf het op, dit is waarachtig en getrouw. Ik zag, zegt Johannes dan later, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tabernakel of zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. Jezus is naar de hemel gegaan om ook weer terug te komen. Hij heeft plaats bereid aan het kruis. Zo de weg geopend om met vrijmoedigheid naar Gods troon te gaan in het geloof. Maar wij zijn niet geschapen voor de hemel, maar voor de nieuwe aarde. Indrukwekkend als ik dat op me in laat werken. Dat die toekomst waar God alle tranen van de ogen zal afwissen, hier op aarde zal komen. Concreet in deze werkelijkheid, maar zonder zonde. Laat uw hart niet in beroering raken. Gelooft u in God? Gelooft u in mij? Dan weet u toch. Zeker wij die er niet meer voor staan, maar erachter staan. Die door de verkondiging van het evangelie, door het getuigenis van de andere troosten die het uit Jezus neemt, mogen horen. Hij is heen gegaan om een plaats te bereiden, zodat als ik straks in mijn graf lig en een wachtkamer binnenga, in mijn werkelijkheid, met mijn psyche, met mijn ziel bij God ben. Dat is niet het einddoel. Het gaat heen naar de opstanding van de doden. God komt weer bij de mensen wonen. Er is dan geen verzoendeksel meer nodig. Er is heel die dienst van de verzoening is dan weg. Het is één dienst van aanbidding en lof. In dat huis, voor die toekomst, heeft Christus een plaats gereserveerd voor hen. Geloof je dat? Wat kun je dan veel verdragen? Hoe moeilijk het ook kan zijn in je persoonlijk leven. Hoe mensen kunnen tegenvallen. Hoe je kunt lijden aan verdeeldheid. Hoe je kunt zuchten met de vervolgde kerk. Wat er allemaal niet spelen kan. In het huis van Jezus Vader. In het huis van onze Vader zijn veel plaatsen. Hij heeft die plaatsen gereed gemaakt, zodat ik straks tot mijn eeuwige bestemming mag komen. Opvallend is dat voor het woordje veel een woord gebruikt wordt wat ook vertaald mag worden met velelei. Veel verschillende plaatsen. En als ik dit onderwijs van Jezus dan nog kort mag leggen naast het onderwijs van Paulus in 1 Korinthe 3... dan gaat daar ook iets open wat misschien wel een wat blinde vlek voor ons geworden is. En wat juist goed is om ook te horen in de verkondiging van het woord. Als Jezus denkt aan verschillende plaatsen, dan ziet hij natuurlijk ook verschillende discipelen. Thomas met zijn bijzondere karakter, met de vruchten die hij voortgebracht heeft, maar ook met de misstanden die hij heeft gekend. Petrus enzovoort. Paulus schrijft in 1 Korinthe 3 dat hij overeenkomstig de genade van God als een bouwmeester de gemeente heeft gebouwd op het fundament van Jezus. En iedereen die op dat fundament staat en zegt, ja, ik geloof in God en in Jezus Christus zijn Zoon, dat hij voor mij heeft plaats bereid, die zal ook in zijn liefde blijven. Die zal veel vrucht voortbrengen. Maar er zijn twee soorten activiteiten. Als iemand op dat fundament heeft gebouwd goud, zilver en edelstenen, dan mag je dankbaar zijn. Dat is de vrucht van de geest. Die bestaat uit barmhartigheid, goedheid, liefde enzovoort. Maar er zijn ook altijd op dat fundament dingen gelegd die te vergelijken zijn met hout, hooi of stro. Dan kun je denken aan de vruchten, of de werken moet ik zeggen, van het vlees. Ja, die zijn er ook in het leven van de discipelen van Jezus. En op de dag dat Jezus terugkomt, op de dag waarna het Vaderhuis open is en iedereen zijn plaats krijgt, zal blijken hoe je hebt geleefd. Ieder werk zal openbaar worden. En dan zal blijken wat er voor Jezus is gedaan en wat op jezelf was gericht. Alles wat niet kon bestaan, zorgt er dan niet voor dat je naar de rampzaligheid gaat. Nee, door het vuur wordt dat weggebrand. De onzuiverheden in het leven met God worden weggenomen. Je zonden zijn immers vergeven. Je komt er doorheen. Maar hoe je er doorheen komt, bepaalt wel wat er meegaat. De een zal meer meenemen de nieuwe aarde op dan de ander. Dan moet ik altijd denken aan George Witt of Whitefield. Hoe je dat ook uitspreekt, er zijn de meningen over verdeeld. En John Wesley. De eerste was, zouden wij zeggen, een Calvinist. En de tweede was een evangelische broeder. En wat Arminiaanse trekken. En Whitefield was ja, toch wel echt wat meer vanuit het welbehagen van God aan het denken. Hoe dan ook. Whitefield kreeg een vrouw op bezoek en die zei, nou die en die in de gemeente. Ja, als we er straks zullen zijn, dan zullen wij er zijn, maar zij niet. Dat kan toch niet? Die John Wesley en al die mensen die hem volgen, waar het allemaal zo gemakkelijk lijkt te gaan, die zomaar tot geloof komen, die zullen daar toch niet zijn? Dat kan toch niet? Die bedriegen zichzelf toch? En wij? En toen zei Whitefield, lieve mevrouw, ik denk dat Wesley en degene die in kinderlijk geloof op zijn christocentrische prediking gehoor hebben gegeven, veel dichter bij de troon van God zullen staan dan wij. Dus wij zullen ze daar inderdaad niet zien. Dat is diep over nagedacht. Het kan maar zo zijn dat het waar is wat Jezus heeft gezegd. Als hier in het leven hoeren en tollenaren kerkmensen kunnen voorgaan, hoe zal het dan straks zijn tussen Gods kinderen? Zal die, ik ben zijn naam even kwijt, die bekende apologeet die nu zo diep na zijn dood door het stof moet, omdat hij vreselijke dingen heeft gedaan. Het zou maar zo kunnen zijn dat met al zijn werk voor de Heer er heel veel hout, hooi en stro is en dat hij door het vuur heen behouden wordt. En dat er iemand is in China die nooit CIP heeft gehaald. Nou, natuurlijk niet als die in China woont, maar toch. En die nooit de krant heeft gehaald, die nooit boeken heeft geschreven. Maar die heel stilletjes, terwijl haar familie antichristelijk was, het getuigenis van Jezus heeft doorgegeven. Dat hij in de hogere regionen bij de troon van God met een blijde glimlach dienen mag. Als je er maar bent, zeggen wij. Ja, dat is waar. Dat is het allerbelangrijkste. Als je maar weet dat je straks op de nieuwe aarde bent. Want als je daar niet bent, ben je in de plaats van de buitenste duisternis, zegt Jezus. Dat is ook Openbaring 21. Er zijn mensen in die grote schare die niemand tellen kan, die daar zonder tranen, zonder rouw of jammerklacht zullen jubelen en een taak van God zullen krijgen als nooit tevoren. Maar er zijn er ook. En wie zijn dat? Nou, zegt Jezus, dat zijn de ontuchtplegers die geen vergeving hebben ontvangen. Dat zijn de ongelovigen, de moordenaars. En ik zeg er maar even bij, die geen berouw hebben getoond en vergeving hebben ontvangen. Want anders zou de moordenaar aan het kruis ook een probleem hebben. Hè? Dat is het verschil. Afgodendienaars, leugenaars, hun deel is in de poel van vuur en zwavel die brandt. Daarom zorg dat je om Jezus wil, als je leven je lief is. Weet dat je daar bent. Maar weet ook dat met al ons knoeiwerk en met al het prachtige wat we voor de Here doen, Hij een beloning heeft klaarliggen. En niemand zal daar zeggen, waar is hier de vakbond? Ik ben het er niet mee eens. Niemand zal daar nog een advocaat nodig hebben. Alles is daar goed, want God is alles en in allen. Oh, als ik die woorden van Jezus dan op me in laat werken, dan kan ik alleen maar zeggen, Heere Jezus, dat ik me toch steeds weer zo druk maak. Ook in deze tijd, ook in al het onbekende voor de toekomst. En dat ik soms denk, oh, ik begrijp nog maar de helft van uw lijden hier in deze lijdenstijd. Dat hij zegt, wees nou niet zo benauwd. Geloof je in mij? Geloof je in God die mij gezonden heeft? Zoals God in het Oude Testament voorop ging naar het beloofde land. En alle reuzen hadden het nakijken. Zoals hij dat concrete Kanaan hier beneden, overvloeiend van melk en honing, beloofd heeft aan Israël. Zo is daar ook op deze aarde, als Jezus wederkomt, een aarde vol van gerechtigheid. Waar Jood en Heiden, alle rassen, talen, natieën en geslachten samen zullen zijn. Soms proef je daar al iets van, hè? Als je op een interkerkelijk koor zit, omdat kerkmuren even wegvallen. En je samen de lof op God mag zingen en de tonen van berouw en schuld mag benoemen in het zingen tot eer van God. Ik word er altijd stil van om daar eventjes bovenuit getild te worden als ik dat mee mag maken. En dan kijk je vooruit en dan denk je, ja, dat is het, Heer Jezus. U komt terug om heel die scharen op te halen. Tot slot en kort. Wat is dat terugkeren dan? Ik denk dat ook hier weer een gelaagdheid in zit. Je mag denken aan Pinksteren. Wat Jezus hier bedoelt, dat blijkt ook uit het vervolg, dat hij tot zijn discipelen komt en ervoor zorgt dat ze niet alleen blijven. Ik keer tot u terug. De Vader en ik zullen door mijn geest bij jullie komen wonen. Hij laat ze niet als wezen achter. Kom terug. En zo gezegd ben ik erbij. Trek ik jullie tot mij. Richt ik jullie ogen op mij. Maar het allerbelangrijkste doel is dat ik zelf weer kom. Als de geest van de genade en de gebeden uitgewerkt is. En de laatste is toegebracht. En Israël, geheel Israël zich zal bekeren naar de belofte van God. Bevestigd door Paulus in Romeinen. Dan kom ik. En dan neem ik je tot me. Opdat ook jullie zijn zullen waar ik ben. Dan zal Jezus zo gezegd nooit meer naar de hemel gaan. Dan zal hij, ik zal de dogmatische termen even achterwege laten, maar gewoon heel eenvoudig zeggen. Dan zal hij als mens, als Godmens, met de sporen van zijn lijden, want die gaten gaan er nooit meer uit. Zal hij met de sporen van zijn lijden de koning zijn van Israël en de bruidegom van zijn gemeente. Daar mogen mensen bij hem verkeren. Zonder schrik, zonder tranen. Je moet toch wel zo dwaas zijn. En sta er niet boven, maar soms kan je dat bevangen. Jongens, als je dat eenmaal hebt meegemaakt en beseft, het kon voor mij. En je ziet anderen voorbij razen aan dit wonder. Je denkt, oh God, geef me de wijsheid om het door te geven. Hoe kan het toch dat ze dat ze hun leven ervoor over hebben om daar te eindigen waar niemand ten diepste wil eindigen. Nou, leef het maar voor. Wijs maar niet te veel met die priemende vinger. Doe het zo nu en dan ook meteen heel helder zoals Jezus deed. Het is niet goed als je sterft buiten Jezus. Dat is eeuwig een ramp. Maar dit is mijn getuigenis. Hier zie ik naar uit. Dat mijn kinderen niet die idee krijgen, ik moet maar mee naar de kerk en ik moet maar naar die man luisteren en ik moet maar meezingen. En straks in de eeuwigheid zit ik in een marmeren kerkbank altijd psalmen te zingen. Het is veel rijker dan dat. Het vaderhuis op de nieuwe aarde heeft plaats voor velelei mensen. En het zal zijn het diepste toppunt van het geloof. Als ik met nieuwe ogen voor het eerst, dat mag u best weten en ook weer vergeten, maar ik zeg het toch. Dat lijkt me het allermooiste wat er is. Als je voor het eerst in je leven met nieuwe ogen degene kunt zien die zijn leven voor je gaf. Dat je hem persoonlijk kunt bedanken voor alles wat hij voor je heeft gedaan. Dat hij voor jou een plaats bereid heeft. Dat er een ruimte daar is om met al de heiligen te zeggen: Heer Jezus, als u dan wil bij ons zijn, zeggen wij het. Wij gaan hier nooit meer weg. Amen. Nou, inmiddels weet ik waar vers 13 terecht was gekomen na de preek. En u begrijpt hopelijk ook waarom. Als je beseft wat je soms aan zorgen voorrang verleent en geschokt bent en het niet meer ziet en de woorden van Jezus hoort: geloof je in God, geloof dan ook in mij. Er is plaats bereid en ik kom je halen om jou te geven daar te zijn waar ik ben. Ja, wie heb ik dan naast u? Omhoog. Nog wel, omhoog. Maar hij komt om de aarde te richten. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten, verlangen. 13e vers van 73.